Kijk aan. Nou, zoals Matthijs al zei, gaan we dus hebben over het derde stukje in onze missieslogan, Leef in Vrijheid. Eventjes een snelle tussenoverhoring. Waarom hebben we ook alweer een visie? Tjoh, wat zijn jullie stil. Ik blijf hier gewoon net zo lang staan tot ik een reactie krijg hoor. Ik heb echt helemaal geen moeite mee. Waarom hebben we ook alweer een visie? Zelfs de mensen van de livestream beginnen me appjes te sturen. Nou, die geven goed antwoord. Oh nee, dat zijn Laurens en Dorien op aanbiddingsteam. Jullie worden helemaal de hemel ingeprezen hier. Zo. We hebben een visie, omdat de visie eigenlijk het stipje op de horizon is, weet je nog? Waar we gezamenlijk met elkaar op focussen. Ik heb toen helemaal mijn best gedaan, creatief met een appel, zodat dit blijft hangen. Maar schijnbaar heeft dat niet gewerkt. Visie geeft ons een focuspunt. Dit is waar we naartoe werken. En tegelijkertijd is een focuspunt wat dusdanig daar ligt dat het iets is waar we continu naartoe aan het werken zijn. Het is ook iets wat creëert dat het onze passie aanvuurt. Want iedere keer als ik die visie zie, is het een soort van herinnering van, oh ja, dat is wat we aan het doen zijn. Want waarom zit jij hier vanochtend en als het, ik hoop echt voor je dat het niet is omdat dat gewoon is wat je doet. Want dat zou jammer zijn van je tijd. Als je puur hier zit, omdat ja, dat is nou eenmaal wat we doen, dan bid ik dat echt de Heilige Geest weer een beetje vuur in je boegerijoe blaast. Want dat is, er zit veel meer in je dan dat. Er zit veel meer in je dan dat. En dat is wat een visie doet. Het bindt ons samen, het geeft ons gezamenlijk focuspunt. En wat het ook doet, is het vuurt onze passie aan. Dan denken, oh ja, dit is waarom we doen wat we doen. Nou, dan hebben we een visie. Hoe komen we daar? Hoe bouwen we daar naartoe? En daarvoor hadden we die missie. Zijn we door die 8 punten heen gegaan. En dat is allemaal niet... Dat is veel te uitgebreid. Dat is niet iets wat je even makkelijk zegt. Dus van hebben we gezegd van, als we nou kijken naar het hart van die 8 missiepunten, hoe zouden we dat kunnen vatten in een soort van slogan of een zin? En daaruit voortkomt onze missieslogan. En de hele reden waarom we hier zoveel tijd aan het besteden zijn, is omdat hoe wij hier zitten met elkaar, komen we best wel van verschillende achtergronden, hebben we best wel heel veel verschillende verhalen en heel veel meegemaakt. En over de afgelopen 4 jaar is de gemeente best wel door een periode gegaan van heel veel komen en gaan van mensen. En soms is het dan goed om te zeggen, hey, laten we de tijd ervoor uittrekken en weer eens even met elkaar kijken. Wie geloven wij nou dat God zegt wie wij zijn en waartoe heeft God ons geroepen? Want uiteindelijk waarom we als Christ Center bij elkaar komen is niet omdat we op zondag een invulling nodig hebben. Omdat we dat niet zelf kunnen bedenken. Ik bedoel, dat de kerk 1 jaar lang dicht was tijdens de hele COVID-geding, hadden wij genoeg leuke dingen te bedenken om de zondag te vullen. En ik denk dat dat ook wel voor jou geldt, hoe je hier zit. Nee, er is een reden waarom we bij elkaar komen. We geloven dat God, Christ Center, de gemeente, zoals je hier zit, dat hij een doel en een reden heeft. Voor ons als gemeente. Dus daarom hebben we die visie, daarom hebben we die missieslogan. En daarom besteden we hier ook aandacht aan. Zodat we met elkaar weer realiseren, oh ja, dit is waarom. En dit is wat dat betekent. De laatste keer dat ik sprak, toen nam ik ook als voorbeeld van, kun je wel herinneren dat je met iemand in gesprek bent en dat je iets hebt gezegd en jij weet wel wat je bedoeld hebt, maar halverwege dat gesprek kom je erachter dat die persoon totaal iets anders hoort als wat jij zegt. Dit is ook de reden waarom we met jullie hier doorheen willen gaan, zodat we gezamenlijk bedoelen wat we bedoelen wanneer we zeggen wat we zeggen. Dus deel 3, leef in vrijheid, gaan we vanochtend naar kijken. Dan wil ik jullie vragen, wat is vrijheid? Roep eens wat terug naar mij. Wat is vrijheid? Doen wat je wil. Ja, dat kan vrijheid zijn. Wat nog meer? Wat zijn jullie bleu?
Passie.
Als ik geen reactie krijg, hè, dan gaat mijn SPW-opleiding inkikken. En dan gaan we hoofd, schouders, knieën en teen zingen. En dan gaan we staan en dan gaan we breidansen doen. Dus als je daar niet in terecht wil komen, gaan jullie praten. Wat is vrijheid? Passie. Leef in je eigen uniek zijn. Wat nog meer? Oké, dus als ik in vrijheid ben, dan mag ik doen wat ik wil. Ik ben passievol en ik kan gewoon lekker zijn wie ik ben. Omvat dat het een beetje? Missen we nog wat? Oh, jullie zitten echt heel dicht bij hoofd, schouders, knieën, teen. Sorry? Ruimte. Oh, zo'n mooi woord. Ruimte. Ik zie Jelle en Aline, die zitten daar te knijpen. Die denken, oh, ze is serieus. Lien wil graag dit doen. Oké, let's staan. Kom, staan. Kom. Ja, als er 1 leider, leiden we samen. Kom maar, ga maar staan. Doe maar. Kom. Ja, Ja. Spoor je buurman en je buurvrouw maar aan. Zijn we er klaar voor? Hij begint hier. 1, 2, 3. Ho, schouders, knie en teen, knie en teen. Ho, schouders, knie en teen, knie en teen. En dan? Hey. Zo. Goed gedaan. Applaus voor jezelf. Goed gedaan. Zie je, zo moeilijk is het niet, hè? Peter. Oké, nou terug naar het serieus gedeelte. Pak je Bijbel. Ik wil namelijk met jullie naar een Bijbeltekst die het heeft over vrijheid. En die staat in mijn Bijbel zegt ineens en wis alles. Nee. Galaten 5. Mogen jullie naartoe. En dan gaan we naar vers 1. Dus dat is lekker makkelijk. Jullie hebben het helemaal makkelijk. Er staat, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Yes? Bekende tekst? Vrij bekende tekst. Mooi. Als ik dit soort dingen lees, dan denk ik, oké, Christus heeft mij dus bevrijd, opdat ik in vrijheid zou leven. Nou, vraag 1 is dan, wat is dan vrijheid? Wat is dat dan? Dus ik ben aan het zoeken gegaan en een aantal dingen die naar voren kwamen is, een individu is vrij als hij of zij soeverein is. Als hij of zij het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij of zij zelf wil, zolang die persoon dezelfde rechten van een ander ook respecteert. Nou, ik ben een beetje denk ik, oké, maar wat is nou respecteren, hè? Want wat ik bedoel met respecteren, bedoel jij misschien wel helemaal niet meer respecteren. En dan, daar zitten al wat grijze gebieden waarin we af en toe een beetje kunnen dat doen. Want ik dacht dat ik jou wel vrij liet, maar schijnbaar in onze communicatie voel je je misschien wel helemaal niet zo vrij bij mij, wanneer ik mijn vrijheid inneem. En misschien andersom ook wel niet. Een ander punt wat naar voren kwam is het recht om nee te zeggen tegen elke eis van wie dan ook. Ik vond die ook wel lekker klinken. Ja, toch? Ik heb het recht om nee te zeggen tegen elke eis, van wie dan ook. Mama, nee. Ik heb vrijheid. Gaan we eten vanavond? Nee. Want ik heb vrijheid. En als je wil eten, maak jezelf maar wat. Nee. Het recht om nee te zeggen tegen elke eis, wat dan ook. Een aantal woorden die naar voren komen is autonoom, onafhankelijkheid, onbelemmerd, ongebonden, ongedwongen. En het geeft privileges. Vrijheid brengt privileges met zich mee. Een ander iets wat naar voren kwam is dat je mag denken, zeggen en doen wat jij zelf wilt. Nou, dat is vrijheid. Klinkt goed, toch? Alleen in de praktijk wat er vaak ontstaat met ons mensen is dat wanneer ik mijn vrijheid inneem en jij jouw vrijheid inneemt, dat er een beetje frictie en moeite kan ontstaan. Omdat, ja, het is leuk, jij met jouw vrijheid, maar jij komt een beetje met jouw vrijheid in mijn vrijheid en ik vind jouw vrijheid in mijn vrijheid niet zo'n vrij gevoel. Dus back off. En wat er ontstaat met mensen wanneer we bezig gaan met vrijheid en met ruimte, is dat we er al vrij vlot achter komen. Dit vinden we niet fijn. Het geeft onduidelijkheid, het geeft onvoorspelbaarheid. En wat zijn we gaan doen als mensen? Omdat dit zo breed in te vullen is, wat vrijheid is, hebben we gezegd, we hebben regels nodig. We noemen die regels wetten. En wat dit doet is, het geeft ons kaders, het geeft ons duidelijkheid en het geeft ons een gevoel van controle. Laten we afspraken met elkaar maken. En dan hoeft dit natuurlijk niet per se verkeerd te zijn, maar dit ding kan ook weer doorslaan, waardoor er weer een beperking is in vrijheid. En het grappige is, wanneer je je Bijbel leest, is dat dit gaat al zo lang terug als dat er mensen op de aarde rondlopen. Want op een gegeven moment heeft God de Israëlieten bevrijd en hij wil ze naar het nieuwe land toe brengen. En er ontstaat een situatie waarin al die tijd God dus degene is die hun koning is, die ze leidt en die ze letterlijk vrijheid in aan het leiden is op elk vlak van hun bestaan. Dus zowel hun geest als hun ziel als hun lichaam, gewoon hun hele zijn, wordt door God vrijheid ingebracht. En dan zeggen ze, sorry hoor, maar even over dit vrijheid dingetje. Wij willen graag koningen en rechters. Kun je gewoon in je Bijbel lezen. In het begin. En dan zegt God van, oké, maar ik dacht dat ik jullie koning was en ik jullie rechter ben. En het volk zegt, nee. Dat is te vaag. Wij zien jou niet en we communiceren met jou via Mozes en het is gewoon gedoe. Nee, wij willen gewoon vanuit ons eigen volk We willen iets zichtbaars, we willen iets tastbaars, we willen iets voelbaars. Eigenlijk willen we iets waar we iemand mee naartoe kunnen slepen en zeggen, hij heeft het niet goed gedaan, zeg er even wat over. We willen mensen. En God zegt, ik kan je mensen geven, maar je zult je moeten realiseren dat die je vrijheid gaan inperken. Want als er een iemand nou is die begrijpt wat vrijheid, werkelijke vrijheid inhoudt, dan is het God. En God is niet geïntimideerd en heeft geen gevoel van controleverlies om jou volledige vrijheid te geven. Dit is waarom hij de mens heeft gecreëerd met een vrije wil. Hij wist wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn en hij deed het toch. Omdat God weet, alleen in volledige vrijheid kunnen wij samen volledig in een relatie functioneren met elkaar. Want zonder vrijheid kan er ook geen gezonde relatie bestaan. Maar goed, de mensen die vinden dat lastig, die willen graag wetten. En die zeggen, willen ook graag koningen, willen graag rechters. En je boek Koning en Rechters is letterlijk de opschrijving van de geschiedenis van wat de consequentie was van die keus. Want God geeft ze koningen en God geeft ze rechters. En hij waarschuwt ze van tevoren, wanneer jullie dit doen en niet mij als koning en rechter laten zijn over jouw vrijheid, dan zal jouw vrijheid beperkt gaan worden. Ze zullen je kinderen nemen. Ze zullen je financiën van je afnemen. Landerijen zul je moeten gaan inleveren aan deze koningen. Omdat uiteindelijk als mensen tegenover elkaar, we over het vanzelf op een punt komen waarin we niet het goed van de ander en de vrijheid van de ander voor ogen hebben, maar we bezig zijn met dat van onszelf. En God werkt niet op die manier. Tegelijkertijd heeft God wel de schepping zo gecreëerd dat er wetmatigheden zijn. Neem bijvoorbeeld zwaartekracht. Ik ben heel blij met de wet zwaartekracht. Maakt dat we hier kunnen zitten op een stoel. Maar als je gaat kijken in hemelsgewesten, en hemelsgewesten is dus ook de aarde, hè, wie we hier zitten. Ik heb hier meerdere keren over gesproken. Mocht je daar niet bekend mee zijn, schiet me aan bij de koffie, leg ik het je uit. Maar in dit gehele stuk van zijn, want we zijn een geest met een in een oké, fijn, hoef ik dat ook niet uit te leggen. Die zijn onderworpen aan wetmatigheden. Als je je Bijbel leest, dan kom je drie wetten tegen die in de geest functioneren. De eerste twee kunnen we lezen in Romeinen 8. Die mag je even op het bord zetten, Ryan. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Voor veroordeling is er een wet nodig. Volgende. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Hier zijn er twee wetten die van kracht zijn. We hebben de wet van geest, welke leven brengt. En we hebben de wet van de zonde, welke dood teweeg brengt. Dus dat zijn twee wetmatigheden die functioneren. Dan is er nog een derde wet en die staat beschreven in Handelingen 13. Dat mag je er ook op zetten. U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat u aan de vergeving van de zonde verkondigd wordt. Iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen. Er is de wet van de geest welke leven brengt. Die is in werking gesteld door het offer van Christus. Wat heeft die wet gedaan? Hij heeft ons bevrijd van die wet van zonde en dood. Maar terwijl het offer van Jezus nog niet gebracht was, had dus die wet van zonde en dood eigenlijk het laatste woord. Continu. Dus continu wanneer je in hemelsgewesten met een situatie kwam waar je rechtspraak over nodig had, bijvoorbeeld überhaupt je eigen heiligheid, werd je veroordeeld. Weet je, je werd niet recht bevonden, om het zo maar te zeggen. Want die wet van de geest en leven, die was nog niet in werking op dat moment. Dus wat daar ten overstaan kwam te staan, was de wet van Mozes. Nou, de wet van Mozes, wat die wat deed, hij kon jouw zonde niet vergeven, maar hij kon jouw zonde wel bedekken. Dus eigenlijk ontstond door de wet van Mozes een soort van uitstel van executie, om het zo maar te zeggen. Want iedere keer opnieuw moesten er rituelen toegepast worden welke het volk weer heiligde en ze weer in aanwezigheid van God konden komen en mochten komen. Waardoor ze konden blijven functioneren in leven. Maar de wet van Mozes, het enige wat die wet kon doen, dat zijn de 10 geboden plus alle andere reinigingswetten en dergelijke die eraan vasthangen. Het enige wat die kan doen is zonde bedekken. Het is het tijdelijk op pauze zetten of het even opzij leggen waardoor je in leven kunt functioneren. Maar er ontstond vanzelf weer een moment dat je niet kon tippen aan de vrij, omdat er geen vrijspraak was. Het was niet klaar. Opnieuw kwam de aanklager en had hij recht om aan te klagen. Want het was wel bedekt, maar het was niet vrijgesproken. En wat die wetmatigheid, of wat dat doet, dat rituele heiliging, dat die wetmatigheid, daar kun je nog steeds in vervallen. Dat jij denkt dat je heel regelmatig je Bijbel moet lezen, want anders dan wil God niet naar je luisteren. Dat je misschien niet in gebed durft te gaan en bij God te raden durft te gaan voor advies, omdat ja, ik heb eigenlijk deze hele week God nog niet opgezocht. En dat we een soort van afweging gaan maken. Ben ik wel heilig genoeg? Mag ik wel bij God komen? Heb ik mij wel goed genoeg gedragen? Of gaat er veroordeling als ware plaatsvinden? Dat is wat die wet van Mozes doet. Het is een continu kijken naar de weegschaal. Is er voldoende in het ritueel plaatsgevonden dat ik heilig genoeg ben? Dat ik in dat leven mag stappen? Wet van zonde en dood veroordeelt je sowieso. Mag je er niet zijn. Nou, de wet van zonde en dood, die kan continu nog steeds hier in ons hoofd rondgaan. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet slim genoeg, ik ben niet, noem maar ding op. De eliminerende gedachten naar jezelf toe. Die brengen dood voort. Dus als we gaan kijken naar die wet van zonde en dood, dat is het gebied waar Satan rondgaat. En waarom gaat hij daar rond? De Bijbel zegt, hij gaat rond om te stelen, te doden en te verdelgen. Dan kan je zeggen, ja, maar wacht even Judith, Jezus heeft toch Satan overwonnen? Klopt. Hij heeft dus ook niet meer de ultieme macht. Maar hij gaat nog steeds wel rond. En het is binnen die wet van zonde en dood waar zijn speelgebied eigenlijk is. De wet van Mozes, dat heb ik je net uitgelegd. En dan heb je dus de wet van de geest en het leven. En de wet van de geest, welke leven voortbrengt, dat is omdat Jezus, wanneer je leven aan Jezus geeft, hij jou vrij spreekt van. De slate is swept clean. Jij staat alsof er nooit iets mis is gegaan. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Dat is wat de wet van de geest doet. De wet van de geest, wanneer we ons overgeven aan Jezus, komen automatisch in die wet van de geest te staan. Ben jij vrijgesproken en ben jij gepositioneerd om te kunnen leven. Nou, als je opnieuw even naar Galaten 5 kijkt. Er staat, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Dan staat er vervolgens, hou de stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Waar heeft Jezus Christus ons van bevrijd? Van de zonde. Hij heeft ons bevrijd van die wet van de zonde. Waar heb hij ons nog meer van bevrijd? Een slavenjuk. Van de dood. Waar hij ons ook van vrij heeft gesproken is die wet van Mozes. We hoeven niet meer alle rituelen te ondergaan om maar heilig genoeg bevonden te worden om. Nee, we zijn daadwerkelijk in vrijheid geplaatst door Jezus. Waarom zijn we in die vrijheid geplaatst door Jezus? Staat letterlijk in deze tekst. Om te leven. Om te leven. Christus heeft ons bevrijd omdat wij in vrijheid zouden leven. Leven. Letterlijk. Hij heeft jou vrijgekocht zodat je mag leven. Is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. Hij heeft jou letterlijk vrijgekocht van alles. En die vrijheid wil hij jou graag inplaatsen, zodat jij ten volle in dat leven kunt leven. Maar vervolgens staat er wel, hou stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Zie, leven in vrijheid is een proactieve houding en een proactieve manier van leven. Het is letterlijk mijn denken sturen naar leven. Het is letterlijk mijn denken wegsturen bij veroordeling vandaan, bij verwijt vandaan, bij gedachten en manieren en gedragingen vandaan welke dood tot gevolg hebben. Want ik ben niet langer onder de wet van de dood. Ik ben niet langer onder de wet van Mozes. Ik ben onder de wet van de geest, welke leven tot gevolg heeft. Dat is het deel wat Jezus heeft gedaan. Mijn deel is mijn manier van leven onder die wet. Het is proactief zijn in mijn manier van spreken, in mijn manier van denken, in mijn manier van communiceren, in mijn besluitvorming, dat ik mij bewust ben dat ik letterlijk door Jezus geplaatst ben in vrijheid om te leven. Dus dit betekent dat ik mag proberen. Dit betekent dat ik mag falen. Dit betekent dat ik mag ondernemen. Dit betekent dat ik mag gaan spreken. Dat ik mag gaan doen. Want als God zegt, jij bent vrij, dan bedoelt hij ook letterlijk vrij. Dan bedoelt hij letterlijk, Judith,
Je hebt gedachten, je hebt een mening en je mag deze uiten. Je mag hier gehoor aan geven, je mag hierin gaan bewegen, want je bent vrij. Omdat God ervan uitgaat dat op het moment dat ik in dat leven geplaatst ben door hem en hierin sta, dat ik van hieruit ook de relatie met hem ga bouwen. Het is een proactieve manier van leven. Het is God nu gaan betrekken in dit leven, want het is leuk vrijheid, maar wat doe ik nu met vrijheid? Wat doe ik nu in deze vrijheid? Dat is leuk dat ik nu kan leven, maar hoe leef je eigenlijk? En wat ik zo mooi vind, is dat er letterlijk staat in de Bijbel, het is de wet van de geest, welke leven brengt. Dus naast dat ik in vrijheid geplaatst ben, is er een persoon naast mij komen staan, de geest, in dit leven. Die zegt van, ik ben hier, geef me je hand, noem het samen. Praat met me, laat me je helpen, laat me je onderwijzen, laat me je de Vader openbaren. Want ik ben gekomen opdat je leven hebt, een leven in overvloed. Niets te kortschietend. Dat woord leven is het zoe-leven. Niets te kortschietend. Dus we zijn in een positie geplaatst door de wet van de geest en leven, waarin wij kunnen leven in vrijheid. En dit is super tof en dit is super mooi. Maar betekent dit dan dat het eigenlijk altijd koek en ei is en goed gaat? Want ik weet niet hoe met jullie zit. Ik zit in die vrijheid, ik ben onder die wet, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Maar er zijn nog zat keren dat er dus gedachten zijn dat ik denk, oh, ik kan dit niet, dat gaat hem niet worden. Of dat ik baal voor mezelf. Of dat ik wel hand in hand ga lopen met veroordeling. Dus niet alleen is er een gedachte van veroordeling, maar ik ga gewoon halen met die veroordeling. En ik ga de veroordeling herhalen, ik ga hem bevestigen voor mezelf. En eigenlijk ga ik weer handelen alsof ik onder de wet van de zonde en de dood ben. Terwijl ik in leven geplaatst ben. Zie, als jij een christen bent, betekent dit dan dat je niet ziek kan worden? Want ik ben onder de wet van de geest, welke leven voortbrengt. Ja, maar nu wil ik graag zwanger worden en dit lukt niet. Error. Ik ben onder de wet van de geest en ik sta in het leven door Christus. Maar hé, er zit wel een ziekte in mijn lichaam. Wat gebeurt hier? Hoe kan dit? En ik wil je even Psalm 34 laten zien, vers 20. Daar komt ik op bord. Er staat, al blijft de rechtvaardige niets bespaard. Dus ook wij, onder de wet van de geest, in dat leven, ook ons wordt niet van alles en nog wat bespaard. Er zijn dingen die jou kunnen overkomen. De Heer zal jou steeds weer bevrijden, staat er. Dit is letterlijk een belofte met een punt. Er staat niet bij wanneer hij dit doet of wanneer zij dit doet. Ik zal dit doen wanneer zij. Nee. Er staat, al blijft de rechtvaardige niets bespaard. Je wordt hier als rechtvaardige aangesproken. Ook al ben je gepositioneerd onder die wet van de geest van leven, betekent dit niet dat er nu in alles, dit kan je niet meer aanraken. Dit kan nu niet meer bij je komen. En dit, nee, we staan ook gewoon nog in het leven van gewoon de wereld waar we nu in zitten. Er zit nog een bepaalde gebrokenheid in de schepping waar we mee samenleven. Maar de winst en het voordeel wat wij hebben als kinderen van God is dat ondanks dat er is, ik weet dat ik een God dien die zegt, ondanks dat dingen jou nog steeds kunnen overkomen, Judith, mag je weten dat ik jou keer op keer op keer zal bevrijden. Ik zal je keer op keer bevrijden. En dit is mijn sleutel dat ik dat slavenjuk, wat er in Galaten 5 staat, dus niet op mijn schouders laat leggen. Dat ik die wet van die dood niet mijn denken in laat creepen. Dat ik niet toesta dat de vijand komt en me aanklaagt, want ik ben vrijgesproken. Ik heb een God die mij bevrijden wil van deze ziekte. Ik heb een God welke van me houdt en die mij vrij wil zetten van deze depressie. Ik heb een God die bij mij is in deze omstandigheden en die belooft heeft dat hij mij zal bevrijden. En ik ben geplaatst in het leven. Ik leef in vrijheid. Ongeacht wat er om me heen gebeurt, in me gebeurt, of het nou in mijn hoofd is, of in mijn lichaam, of in mijn gezin, of in mijn financiën. Ik leef in vrijheid. Want God heeft mij de belofte gedaan, ondanks dat dingen mij kunnen overkomen, hij mij keer op keer op keer zal bevrijden. Hij zal me bevrijden van de depressie. Hij zal me bevrijden van de ziekte. Hij zal me bevrijden van het tekort. Hij zal me bevrijden van. En dat is de positie welke creëert dat ik proactief kan zeggen, oké, ondanks dat deze uitdaging mij nu ten deel valt, weet ik dat mijn God groter is. En dat mijn vrijheid gegeven is. En dat vrijheid mijn deel is. Dus wanneer wij zeggen in onze missie, ga voor God. Dan hebben we het over een actieve relatie met God aangaan. Hem tevoorschijn zoeken, zei Matthijs tijdens het spreken. Waar is God in deze situatie? God, ik zoek u. Ik zoek uw aangezicht. Ik zoek uw counsel, uw wijsheid, uw inzicht. Help mij. Ga voor God. Een proactieve leven. Dan hebben we bouwrelaties. En daar gaat Laurens volgende week het een en ander over delen. Maar vervolgens, wanneer we zeggen leef in vrijheid, hebben we dus over een proactieve levensstijl, waarin ik zeg, ondanks hetgeen wat hier gebeurt, hier gebeurt, hier gebeurt, ben ik in de vrijheid geplaatst voor Christus. Punt. Ik verwacht leven. Ik verwacht vrijheid. Want dat is waar ik geplaatst ben en dat is de wetmatigheid waar ik in functioneer. Dus wanneer een situatie op mijn pad komt die niet in lijn is met leven en met vrijheid, ga ik dat ding confronteren. Ik confronteer hem in gebed, ik confronteer hem in mijn spraak, ik confronteer hem op alle mogelijke manieren die ik kan bedenken. En het zij in tongentaal, het zij in bidding, het zij datgene wat ik op dat moment geloof dat God zegt wat wijsheid is. En soms is die confrontatie intens. En is hij voor langere tijd. En merk ik dat hij zwaar raakt. En dat is er een ware soort van juk op je komt te drukken. En dat is de momenten, en daar gaat Laurens over hebben, waarin een relatie om de hoek komt kijken. En waar ik zeg tegen een broer of zus, ik weet dat ik onder leven sta. Maar hier gebeurt iets. Wil je met mij mee spreken hierin? Wil je met mij mee bidden hierin? Wil je met mij mee proclameren hierin? Wil je mij helpen om te aanbidden? Wil je mijn armen omhoog houden, want ze zijn moe? Want ik weet, ook al zijn mijn armen moe, ook al voelt mijn geloof zo klein, dat God mij bevrijdt en mij keer op keer in het leven plaatst. Ik leef in vrijheid van wiewege Jezus Christus is en vanwege wat hij gedaan heeft. Oké, dus dat betekent het om te leven in vrijheid. Een proactieve houding in hoe je denkt, in hoe je spreekt en hoe je situaties, wat het ook is, onder ogen komt. Zullen we gaan staan? Gaan we afronden met gebed en dan gaan we lekker aan de koffie. Ik wil je vragen, als je dat wil, ik wil een gebed over je uitbidden voor de geest om je te helpen. Te leren functioneren, te leren leven in vrijheid. Dat hij je daar openbaring geeft op de plekken waarin hij dat wil geven. Dus als je dat graag wil, mag je hand op je hart leggen. Vader, ik wil u danken voor ieder individu die hier staat. Vader, en voor ieder individu die aan het meekijken is via de livestream nu of misschien later in de opnames. En Heilige Geest, ik dank u dat u liefdevol bent. En dat u gekomen bent om ons op te bouwen, om ons te sturen, om ons te openbaren. En Jezus, we danken u dat u ons letterlijk geplaatst heeft in vrijheid. Heilige Geest, we vragen u op dit moment, openbaar ons. Waar is het in ons gevoel, in ons denken, in ons besluitvorming, waar we mogen leren een juk af te gooien en te leven in vrijheid? Openbaar ons, Heilige Geest, wat het betekent om in vrijheid te leven. En Heilige Geest, zet een geest van moed vrij. Zet een fierceness vrij in uw zonen en dochters. Om gewoon letterlijk leven te spreken in iedere omstandigheid. In iedere situatie. In ieder gevoel. In ieder gedachtepatroon. Vul ons met uw vuur. Vul ons, Jezus, met uw leven. En leer ons letterlijk te leven in vrijheid. Leer ons zo te leven in vrijheid. Dat het letterlijk uit ons wie we zijn vandaag gaat stromen andere plekken in, Vader. Heer, dat we niet alleen zelf leven in vrijheid, maar ook brengers van vrijheid zullen gaan zijn. Want u bent gekomen opdat wij leven hebben en leven in overvloed. Dus wij danken u, wij vragen u ons te helpen en wij vragen u ons aan te vuren. En daarin willen we zeggen, willen wij proactief zijn en onszelf plaatsen keer op keer in de vrijheid die u ons voor ons gekocht hebt, Jezus. Wij prijzen u. Amen. Dank jullie wel. Voor iedereen die deze week vakantie hebt, geniet er lekker van. Voor iedereen die nog een weekje moet wachten, hou vol. De vakantie is bijna hier. Laten we lekker koffie hebben. Ontmoet elkaar, bemoedig elkaar. Getuig. En heb een toffe week.